De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk, de verzen 15 tot 22. Johannes 14, de verzen 15 tot 22. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus sprak bij het avondmaal. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u, nog een kleine tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef, en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hen openbaren. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij uw Heilige Geest over ons uitstorten. Heere, wij smeken u, wil gij de afstanden tussen u en ons en afstanden tussen elkaar wegnemen door het uit te storten die geest der waarheid die ons onmiddellijk verbindt met u door ons Heer Jezus en die ook die afstanden die tussen mensen zijn, wegneemt. Heer onze God, deze zondag wil ons voorbereiden om het feest van de uitstorting des Geestes te gedenken. Wees met een ieder van ons en verhef ons door uw Geest. Heere, wij dragen u op al onze nood en zorgen. En ook onze dank. En ook onze vreugde. Heer onze God, wij bidden u in het bijzonder voor degenen die ziek zijn. Wil hen nabij zijn en genezen. Wees met alle die op welke wijze dan ook verdrietig zijn. Wilt hen alle helpen. En wees ook met degenen die iets zien van de heerlijkheid die gij hebt uitgespreid over uw schepping en die in de toekomst openbaar zal worden. Heer onze God, spreek zelf vanmorgen tot ons, opdat wij het woord uit uw mond mogen horen. Help ons al en erbarm u over ons. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Ik moet de volgende afkondiging doen. Huwelijksinzegening is aangevraagd. De dienst is gesteld op, zo God wil, vrijdag 27 mei om 2 uur. Vrijdag 27 mei om 2 uur. Helaas was de kerk, deze kerk, door de kerkvoogdij verhuurd. En nu is de gereformeerde kerk aan de Dorpsweg zo vriendelijk geweest om ons het gebouw te lenen, zodat deze dienst plaatsvindt, dus vrijdag 27 mei om 2 uur naar wij hopen, in de gereformeerde kerk aan de Dorpsweg. Maar het is natuurlijk een hervormde dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan en broeder Remmers ouderling is. De collecte is bestemd zoals gewoonlijk voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de diaconie. Laat ons nu zingen gezang 224. Gezang 224 in zijn geheel. tekst voor hedenmorgen is het 18e vers van Johannes 14. Johannes 14, vers 18. We lezen nu het woord Gods al dus. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Gemeente des Heren, het is de gewoonte van de kerk der eeuwen om op deze zondag na de hemelvaartdag voor het Pinksterfeest, om die zondag te noemen de Weeszondag. En men heeft dan in het bijzonder gedacht aan deze tekst die hier vanmorgen ter behandeling voor ons ligt. Waarom Weeszondag? Omdat er in de kerk iets is gevoeld van een bijzondere omstandigheid waar mensen die met God verbonden zijn en die God ontmoet hebben, soms zo dikwijls in kunnen geraken. Namelijk de ervaring dat God niet zo dichtbij meer is als in bepaalde hoogtepunten van het leven. Het is een algemene ervaring, een ervaring die een mens als enkeling kan doormaken, maar die ook soms kenmerkt hele tijden van de geschiedenis, van de kerk, van de gemeente Gods, ook in het volk van Israël, dat in de ene tijd de nabijheid Gods veel dieper en onmiddellijker en duidelijker ervaren wordt dan in een andere periode. En wat heeft dat nu te maken met die viering van de Weeszondag? Ja, de hemelvaartgemeente van ons Heer Jezus geeft voor ons gedachten en gevoelsleven, ondanks alle bevestiging als een heilsfeit daarvan in het geloof, toch wel moeilijke en dikwijls zelfs smartelijke ervaringen. Waarom? Laat ons nagaan hoe het bij de discipelen is geweest. De Heer Jezus zegt deze dingen tot zijn discipelen bij het avondmaal, zo vlak voor zijn sterven. En de discipelen hebben een vaag of soms zelfs duidelijk gevoel dat Jezus hen gaat verlaten. En dan gebeurt dat inderdaad ook. Jezus sterft, gaat de verschrikkelijke afstand in, die toch altijd weer een mens ziet wanneer hij een geliefde ziet sterven. Dat onbereikbare, wat we op zoveel andere wijze proberen te doorbreken, waar we ook wel van weten, waar we vermoedens van krijgen, dat het helemaal niet zo ver weg is. Maar het is toch de onbereikbaarheid. Kan zo ontzettend op iemand afkomen, juist waar een geliefde gestorven is. En dat is ook hier gebeurd, maar die smartelijke tijd is zo kort geweest. Binnen de 3 dagen is de Heer Jezus opgestaan uit de doden, en de discipelen hebben hun Heer weer mogen ontmoeten. Ze hebben met hem mogen spreken, en het is niet een lichte verschijning geweest, maar Het is de opgestane die de tekenen der nagelen in zijn vlees draagt en daarmee uitdrukt de verbondenheid van hem met alle leed van deze wereld. Het is alles duidelijk en dan komt daar dat wat aan de ene kant wel feestelijk en blijmoedig lijkt. Het is een verhoging van de Heer Jezus die zich vernederd heeft in het aannemen van het vlees en die vernederd is tot de dood des kruises toe. Jezus wordt verheerlijkt en gezet in de hoogste hemelen aan de rechterhand van de Vader, de ereplaats, zoals het ook is gezegd in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Het is alles duidelijk een triomf, een verheerlijking. En de discipelen staan daarbij en kijken op naar de hemel. En de engelen zeggen hen zelfs dat deze Jezus zal wederkeren. Maar, en daar is het nu juist, die tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Hoe lang duurt het? Ja, het is een triomf. Maar het is niet zo dat alles verheerlijkt is. De wereld is ondanks de hemelvaart nog niet verlost. De discipelen moeten als teken daarvan achterblijven. En hun opdracht gaat verder. Het gaat erom dat wat begonnen is in de opstanding en een hoogtepunt vindt in de hemelvaart, doorgetrokken wordt, doorgezet wordt in deze wereld. Maar deze wereld is nog niet verlost. Het is nog niet doorgedrongen in alle sferen van de schepping. Kijk, dat is aan de ene kant het smartelijke, het gevoel van verlatenheid. Jezus, opvaren, ze zijn aangegord. Jezus heeft op hen geblazen, ze hebben volmacht gekregen. Maar ze staan daar dan toch maar op die olijfberg als een groepje mensen, gewone Galileërs. Ja, er is nog een omstraling. Ze hebben Jezus zo pas gezien en met hem gesproken. Maar wanneer zal hij terugkomen? Nu, dat gevoel, die ervaring, wordt zo uitgedrukt in wat de kerk heeft uitgesproken en ervaren op die weeszondag die wij nu heden met elkander in deze kerk vieren. Gemeente, dat is het nu juist. En je kunt dat omgeven met allerlei dingen, maar dat gevoel alleen in die wereld te staan en Jezus naar de hemel, ja, dat is eigenlijk de grote vraag van de gemeente en ook van het leven van de enkeling. Dat met elkander kunnen we dan nog staan en elkander vertroosten. Maar hoe is het nu? Waar is Jezus? Hij is opgevaren in de hemel. Hij is in het ontoegankelijk licht weergekeerd. Maar zijn gemeente die achterblijft. Wat heeft die meer dan een herinnering? Herinneringen zijn mooi. Herinneringen kunnen ons vertroosten. In onze smartelijke ogenblikken kunnen we misschien stilzitten en ons voor de geest trachten te roepen. De ogenblikken die wij ons willen herinneren, de mensen die we lief hebben gehad en die we niet meer kunnen bereiken. Ja, dat kan in de ogenblikken van de herinnering voor ons opkomen. Maar toch is er zo'n groot onderscheid van herinnering en van ontmoeting. Dat is nu alles de ervaring van de weeszondag. En er zijn, ik zei het al, tijden in de geschiedenis, tijden zoals wij beleven, waarin de aanwezigheid Gods zo weinig duidelijk meer is. We staan ervoor, we zijn met wereldse zaken bezig, we spreken over allerlei dingen en we spreken ook nog wel over God, maar wat zijn de dingen veranderd en wat zijn de mensen veranderd, wat zijn hun gesprekken en hun belangstellingen veranderd. O, broeders en zusters, het is alles soms zo smartelijk om het te zien. Maar, en nu komen wij tot het woord dat de Heer Jezus tot zijn discipelen heeft gesproken. De Heer Jezus heeft dit alles voorzien. En hij heeft zijn discipelen dit tekstwoord meegegeven als een troost, als een uitkomst. Het tekstwoord houdt een belofte in. Die belofte luidt: ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En wat het laatste betreft, ik kom tot u. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het slaat dus niet in de eerste plaats op de wederkomst. Dan zou er moeten staan: ik zal tot u komen, ik zal. Maar er staat: ik kom tot u. Hoe komt Jezus, die naar de hemel is opgevaren, tot zijn discipelen en tot ons? Waarom zijn wij geen wezen die verlaten zijn? Waarom zijn we niet verlaten? Hebben we alleen herinnering? En nu wordt er in dit gesprek dat Jezus voert met zijn discipelen gesproken over de wijze waarop Jezus tot zijn discipelen en tot ons komt in die tijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Want we weten niet hoe lang het duurt. Aanvankelijk heeft de kerk, hebben de gemeenten, heeft apostel Paulus zelfs een indruk gegeven dat het een korte tijd zou zijn. Aan het eind van het leven van de apostel wordt het duidelijk dat het veel en veel langer zal duren. De oud-christelijke gemeente heeft zich steeds voor die vraag gesteld: waarom toeft de Heere? Waarom komt hij nog niet? Er zijn allerlei vragen voor de apostel Petrus, geeft in zijn brief daar een van de antwoorden op. En dat is: nog niet is de verlossing overal doorgedrongen. Nog velen kunnen bekeerd worden en kunnen gered worden. Daarom stelt God de wederkomst, die ook een oordeel is, uit. Het is één antwoord. Maar het is toch smartelijk dat wachten. Want het onrecht gaat door. En de zonde gaat door. En de verschrikkingen van de ontbinding en de vergankelijkheid, ze gaan door. Hoe kan de gemeente, hoe kunnen wij getroost worden? En hier wordt het gezegd. Jezus zegt: op welke wijze hij komt tot zijn discipelen, zodat zij geen wezen zijn, zodat ze niet alleen gelaten zijn. Ik zal u een andere trooster zenden. Een trooster. Een trooster, dat wil zeggen dat het bij troost is het zo dat dikwijls niet het hele verdriet is weggenomen, maar dat het verdriet gemakkelijker te dragen is, dat het lichter wordt door een troost. Het is nog niet helemaal wat zal komen, het is ook nog niet helemaal weggenomen. Ik zal u een andere trooster geven. De volstrekte troost is er pas bij de wederkomst, als het koninkrijk Gods alles goed zal maken. Maar hier is een andere trooster. En dan wordt er gezegd door de Heer Jezus wie en wat die trooster is. Dat is namelijk de geest der waarheid. De geest der waarheid. Wat betekenen die woorden? Ja, wij zeggen zo gemakkelijk gemeente, de Heilige Geest. En kunnen we eigenlijk zeggen, ja, wie kan het met woorden uitdrukken wie de Heilige Geest is? Jezus spreekt het uit, de geest der waarheid. Wat is eigenlijk geest? O gemeente, wij kunnen zo moeilijk uitdrukken wat geest is. Het woord dat hier voor geest staat, dat is ook tegelijk stormwind. Wind, niemand weet, zegt Jezus, van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Geest, dat is niet alleen iets wat uitgaat van God, maar het is God zelf, onzichtbaar, de wereld tot leven makend. De geest is wat leven is, wat het goddelijk leven is dat zich openbaart. Het is het diepste leven van God zelf en het is de geest der waarheid. Wat is waarheid? Ach mensen, broeders en zusters, wij leven bijna nooit in de waarheid. Wat is waarheid eigenlijk? Waarheid is niet alleen een tegenstelling van leugen. Dat ook. Ach, wat wordt er in de wereld veel gelogen. Wat willen de mensen allemaal om hun eigen standpunt te verdedigen? Je ziet het nu ook in veel verdediging van allerlei politieke standpunten. Men kan bijna niet buiten de leugen om zijn eigen standpunt maar enigszins te verdedigen. Je wordt er bijna lichamelijk onpasselijk van als je de verschillende sprekers hoort. Ik hoop dat er nog uitzonderingen zijn die zich waarachtig uiten vanuit het woord God en de opdracht. Maar het meeste gepraat wat je hoort is een belediging bijna voor de hoorders, omdat men of veronderstelt dat men zo dom is dat men de leugens niet doorziet, of dat men zo pervers en slecht is dat men behoefte heeft aan leugens. Het is allemaal verschrikkelijk dat er in de wereld zoveel gelogen moet worden en dat men de leugen hoe langer hoe meer gaat zien als een noodzaak en zelfs als een politieke noodzaak. En het woord politiek bedekt dan zoveel. Gemeente, dames en heren, wat een verantwoording allemaal. Je staat er maar voor en je moet je stem uitbrengen en al die dingen meer. Ik vind dit allemaal zo verschrikkelijk moeilijk en het schijnt wel alsof het steeds moeilijker wordt. Maar we spreken nu niet over de politiek en over het stemmen vanmorgen, maar we spreken over de geest der waarheid. En die geest der waarheid, die kan overal ons raad geven, niet om zomaar een stichtelijkheid te zeggen en niet om de kansel zelf met fraaie woorden tot een plaats van leugen te maken, want hoeveel kansels zijn er niet, maar ook allemaal om de mensen te vleien en precies te zeggen wat ze graag willen. En als er dingen gezegd worden die de mensen over het algemeen graag horen, dan moet u op uw hoede zijn, want dan wordt de leugen in het geding gebracht. Maar het gaat om de geest der waarheid. Wat is het? Ik zei, het is meer dan een tegenstelling van de leugenwaarheid. Wij mensen leven meestal niet in de waarheid, wel in de werkelijkheid. We spreken over keiharde werkelijkheid waarin wij leven. Maar gemeente, dat is wel zo. Weet u, de werkelijkheid, dat is die wereld, dat is de verbasterde, verknoeide, ontzette schepping. Dat is de werkelijkheid, dat is waar de harde breuk van de zondeval
doorheen gaat. Dat is werkelijkheid. Maar je staat niet dat de Heer Jezus de geest van de werkelijkheid zal zenden. Maar er staat dat hij zendt de trooster als de geest der waarheid. En nu is er een ontzaglijk verschil tussen werkelijkheid en waarheid. Werkelijkheid, dat zijn de feiten op zichzelf. Dat is die wereld die een kloof, in een kloof ligt. Tussen God en wereld is een kloof. De schepping die is aangetast door de zonde, dat is werkelijkheid. Maar weet u wat waarheid is? Waarheid in de Bijbel is meer dan de tegenstelling van leugen. Het is de verbinding van deze werkelijkheid, van deze wereld, weer met God. Het is waarheid, is de verzoende werkelijkheid. Wilt u het voorbeeld van het onderscheid van werkelijkheid en waarheid? Werkelijkheid is het leger van de farao dat de Joden drijft tot aan de Rode Zee. Waarheid is een tegenstelling tot werkelijkheid. Het pad dat de Heere God door de Rode Zee trekt, dat is, dan wordt de werkelijkheid verbonden met God door het wonder der verzoening. De geest der waarheid, dat betekent die wondere verbinding die door de Heer Jezus is gesteld tussen God en ons. En die geest der waarheid die die verbinding schept, doet dit nog in het verborgene. Het is niet voor ieder openbaar, maar het is daarom toch wel uiterst waar, want alles verandert erdoor. Wat is nu toch eigenlijk die geest der waarheid? Weet u wat het nou is? Laat ik het in alle eenvoud proberen te zeggen. Je kunt over God spreken. Je kunt veel over God zeggen. Je kunt veel over God geloven. En je kunt jezelf daarin verheugen. Maar als de Heilige Geest komt, dan spreek je niet meer over God alleen, maar dan ineens ervaar je dat God met je is, dat je verbonden met hem bent, dat je niet meer over God spreekt als van horen zeggen, maar dat je plotseling over alle afstanden heen die er liggen tussen hemel en aarde, tussen heilig en zondig, dat je plotseling die verbondenheid onmiddellijk herkent. Nu, en dat is niet alleen tussen God en mens, wat een afstanden zijn er tussen mensen. Weet u wat Heilige Geest is? Heilige Geest is dit: als de afstanden tussen mensen plotseling opgeven worden. Moet u zich niet vergissen, dat is niet waar we allemaal een deel van de massa worden en allemaal gelijk zijn. Want dan ben je alleen. Als alle mensen gelijk zijn, dan is iedereen vervangbaar en dan ben je toch eigenlijk alleen, want dan kun je elkaar niet eens meer onderscheiden. Nee, met het behoud van het onvergankelijke, dat God je als een onvergelijkelijk mens en schepsel gemaakt heeft, dat je niet uit elkaar drijft, maar dat je die ander echt mag ontmoeten. Dat is een wonder. De psychologie en de redeneerkunst probeert dat te bereiken, en de suggestie en de bewerking van elkaar. Maar dat is schijn. Dat is een techniek die het nabootst. Met alle mogelijke praatjes en gemaakte vriendelijkheden proberen de mensen die schijn op te houden. Maar dat is niet echte ontmoeting. Echte ontmoeting is als plotseling, en dat is iets wat alleen door Gods genade geschonken kan worden, de afstand tussen de ene mens en de andere plotseling wegvalt en je elkander herkent. Dat kan ook in de kerk gebeuren. Dat kan ook tijdens de preek gebeuren. Dat we met elkaar plotseling verbonden zijn met God en daardoor met elkander. En de ene mens kan de andere mens alleen maar wezenlijk ontmoeten als er ook een verbinding met God is. Die verbinding is soms onbewust, dat wil ik wel toegeven. Maar zonder Gods verbinding is er geen verbinding en onmiddellijke ontmoeting tussen mensen mogelijk nu. Dan zult u zeggen, waar heeft hij het nu over? Kijk, nu heb ik gesproken over de Heilige Geest, broeders en zusters. Dat is nu de Heilige Geest. Die onmiddellijke verbinding van God en mens. En daardoor tussen de mensen onderling. Dan blijf je jezelf, heus wel. En dan wordt niet alles gelijk gestreken. Nee, juist is het zo dat het unieke, het enige, het onvergelijkelijke van ieder schepsel en van iedere mens dat God erin gelegd heeft, dat niet in de zonde zit, want in de zonde verschillen we soms ook, maar in de oorspronkelijke schepping, dat dat juist gehandhaafd wordt en schoner en heerlijker uitkomt. Dat is nu de Heilige Geest. En nu zegt Jezus, zo kom ik tot u. Zo ben ik onder u. En als dat zo is, dan voelt u toch wel en ben je niet alleen. En nu komt die vraag naar voren, waar is dat nu eigenlijk? Want dan heb je toch altijd weer mensen die denken dat de Heilige Geest een zaak is. Twee soorten mensen heb je. Verstandsmensen en gevoelsmensen. En dan zeggen de verstandsmensen, je moet het goed kunnen zeggen hoe het is. En je bewust kunnen maken, anders blijft het maar vaag. En de gevoelsmensen die zeggen, nee, je moet voelen wat de Heilige Geest is. Ach mensen, het is allebei te armzalig. Het verstand schiet verder tekort. Maar het gevoel, ik spreek het gevoel misschien nog meer. Het gevoel omvat soms nog minder. Moet u toch denken, die gemiddelde gevoelentjes waar wij mensen ons over opvinden. Dacht u dat dat het geweldige en het ontzaglijke, het oneindig heerlijke van de Heilige Geest kon omvatten? Want dacht u wel, moet je dat horen, hoeveel vrome, gevoelige praat is er niet. En gevoelens die aangeraakt worden, waardoor de Heilige Geest een armzaligheid dreigt te worden. Als dat alleen Heilige Geest is, wat de uiting van gevoelens is, dan heeft u er nog heel weinig van verstaan. Het gaat ver uit boven verstand en gevoel. Dan kom je dat andere. En het is ook zo'n troost. Want ook als je gevoel het niet meer voelt. En als je gevoel verstuift. En als het verstand bezwijkt. Dan kan toch de Heilige Geest bij een mens zijn. En hem verbinden met God. Dat noemt de Bijbel verborgen omgang in Psalm 25. Verborgen omgang is er ook als we het niet meer kunnen begrijpen, als we zelfs niet meer kunnen voelen. We zeggen, we begrijpen het niet meer en het leven is zo verschrikkelijk en er zijn zoveel raadselen en er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen. Als iemand nou niet de Heilige Geest heeft, dan zegt hij, nu is het afgelopen. Nu is God er niet meer, of God is er niet voor mij. Maar het geheim van de Heilige Geest, en daarom is de Heilige Geest de trooster, is dit, dat het ook als je verstand bezwijkt en je gevoel verstuift, dat er dan toch, ondanks alles, die verbinding is. Dat is wat ouderwetse predikanten wel eens noemden, het nochtans des geloofs. Dat is toch een prachtige uitdrukking, dat ondanks alles dat er is, Dat is de gave die God geeft, de Heilige Geest. En dan is Jezus verheerlijkt in de hemel. Maar hij is naar zijn belofte bij ons. Ik kom tot u, o gemeente. Waar zijn alle raadselen er nog? En alle vragen? Er wordt wel eens wat doorlicht. En je gaat wel eens iets zien van de toekomst. En de toekomst wordt zekerder door. Er zijn nog al die vragen. En al die moeite. En al die dagelijkse worstelingen. Maar je bent niet meer alleen. Je bent geen wees. God laat ons niet alleen. Dat is wat de Heer Jezus hier gezegd heeft. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest blijft hij bij ons totdat zijn heerlijke wederkomst aanbreekt. Hij blijft bij ons door die wondere verbinding die ons, die onmiddellijk deze keiharde werkelijkheid ook nu reeds in beginsel verandert in waarheid. Dat is verbinding van hemel en aarde. In beginsel, in ons leven, in de eerste tekenen van de heiligmaking, in de wereld, waar we iets soms in sommige ogenblikken zien doorbreken van het koninkrijk. Gemeente, hij laat ons niet achter. Hij verbindt ons met de hemelse Vader. En, o wonder, ondanks alle wanbegrip, ondanks alle haat, ondanks het verschrikkelijke van de zonde, die geneigd is van nature God en de naaste te haten, verbinding met God en mens, ontmoeting, scheidingen vallen weg door de genade, niet door menselijke krachtsinspanning, door de trooster, de Heilige Geest, mogen wij zo, gelovend deze belofte van onze Heer Jezus, het Pinksterfeest tegemoet gaan. En mogen wij een gezegend Pinksterfeest met elkander vieren. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar van Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, vers 1. mag misschien nog even afkondigen dat het staat in de kerkbode goed, maar in sommige bladen kan een fout insluipen. Ik hoop voor te gaan op de eerste Pinksterdag om 10:00, gewoon de dienst om 10:00 hoop ik voor te gaan. In de kerkbode staat het goed. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.